Allemaal hartelijk welkom op deze tweede serie Israëlavonden. Over 2 weken Anthony Doe. Ik stel voor dat we de avond beginnen. Hartelijk welkom. Met het zingen van Psalm 102. En als Piet zo aardig wil zijn om te begeleiden. Er zijn inmiddels psalmboeken gekomen. Bijvoorbeeld mijn hartelijke dank. Anders had ik het zelf moeten doen en dan wordt het wel een hele lange, zware avond voor me. Psalm 102, vers 11 en vers 12. Psalm 102, vers 11 en vers 12. Ik wil lezen met u Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genoemd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide, dus Joden en heidenen, één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, nogmaals heidenen en Joden, in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, met het hoofd Christus, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan dat kruis gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwaam samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heren, wij komen tot u om een zegen over deze avond te vragen en om u dank te zeggen voor het feit dat u ons hier bijeenbrengt. Wilt u, als we samen gaan nadenken over uw oude bondsvolk, ons bescheidenheid geven? Bescheidenheid vanwege het feit dat er vele wandaden en verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. In de naam van u, Heer Jezus. We vragen u ook om bescheidenheid, omdat ons kennen in deze dingen ten dele is. En tegelijkertijd vragen wij u ook of u ons eerlijkheid wil geven, zodat we de verschillen, hoe pijnlijk het ook is, ook durven benoemen, omdat u, Heer Jezus, het immers waard bent om alle eer te ontvangen. Geeft u ons ook persoonlijk een zegen, als het een week van voorbereiding is. Mogen er dan ook dingen in deze inleiding zijn die ons ook op dat gebied aan het denken zetten en die ons nuttige lessen meegeven. Wij vragen u dat niet omdat wij iets verdiend hebben, maar vanwege de verdiensten van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Het Jodendom en wij. Die titel is tot stand gekomen terwijl ik tussen een hele enorme voorraad Lego zat met mijn kleinzoontje, zoekend naar het dak van een Formule 1 racestation. En toen kreeg ik de telefoon aangereikt door mijn zoon. En dan kreeg ik Maaike aan de lijn, die vroeg: hoe heet je lezingetje? Ik zeg: ja, doe maar het Jodendom en wij, dat is altijd goed. Had ik er wat langer over nagedacht, had ik bescheidenheidshalve gezegd: het Jodendom en wij, een verkenning. Want het is best een hele ingewikkelde problematiek. En ik heb er mijn best op gedaan. Maar ik kan u uiteraard niet alle antwoorden geven die ik u wil geven. Gaat het niet? Nee. Laat ze nou niet allemaal zien. Dan is de verrassing helemaal weg.
Ga nou door.
een verrassing met u straks. Ja. Ja, doe maar. Ja, dat is wel ietsje mooier. Ik kan het nog wel lezen. Ja. Het Jodendom en wij, een verkenning. Na wat technische storingen gaan we dan nu toch starten. Voordat de heren Adam en Eva uit het paradijs verjoeg, kregen ze de belofte van een verlosser. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. 5 versen verderop, na de moederbelofte, zien we dat Eva de moeder van alle levenden wordt genoemd. En de verlosser, die dus de Messias uit de Joden blijkt te zijn, wordt daar aan alle volkeren toegezegd. Als dan blijkt dat verreweg het grootste deel van de mensheid niet is geïnteresseerd in die heilsbelofte, u kunt denken aan de zondvloed, aan de torenbouw van Babel, dan gaat de Heere de heilstroom versmallen. Het beeld is van dominee de Butter. En dan gaat hij via het volk Israël werken. Maar zijn doel blijft het heil van de hele wereld. Dat blijkt uit de belofte die de Heere aan Abraham geeft in Genesis 12. Maar het blijkt ook uit de belofte die de Heere geeft aan Isaac als hij het herhaalt in Genesis 26, het cursieve gedeelte. En in uw zaad zullen alle naties van de aarde gezegend worden. Toch blijft dan in het Oude Testament het aantal gelovigen uit de volken gering. Overigens geldt ook voor het uitverkoren volk dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn, Romeinen 9. Want binnen Israël, en dat is een term van professor Graafland, vindt er een concentratie plaats op een kleiner deel, of met Bijbelse woorden, een overblijfsel. En je vindt dat bijvoorbeeld heel duidelijk in 1 Koningen 19, waar Elia na de gebeurtenissen op de Karmel moedeloos is, zoals u weet, en dan op de berg Horeb de stem van de Heere te horen krijgt in het suizen van de zachte stilte. En dan zegt de Heere tegen hem: ik heb in Israël doen overblijven 7000 die de knie niet gebogen hebben voor Baal. En dat woord overblijfsel komen we dan bij de profeten ook steeds tegen. Dus niet alleen weinig gelovigen uit de volkeren, maar toch ook een concentratie op een rest binnen Israël. Blijft natuurlijk gelden dat Israël een voorrangspositie heeft, ook in het Nieuwe Testament. U kunt dan denken aan de woorden die de Heer Jezus zegt tegen de Canaanese vrouw: ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. U kunt denken aan de opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft. En u ziet de volgorde, het uiterste van de aarde heeft hier toch niet de prioriteit. Als dan het volk Israël in het merendeel zijn Messias afwijst, dan komen de volkeren volop in beeld. En in Handelingen 28 lijkt het zelfs of Israël al heeft afgedaan. Als Paulus daartegen de Joden zegt: met het gehoor zult gij horen, en dan citeert hij Jesaja, maar geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Zo zij het u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen. Toch hebben de Joden dan niet afgedaan, want diezelfde Paulus zegt in Romeinen 11, en dat is later in de tijd, dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want er is ook in deze tegenwoordige tijd nog een overblijfsel en eens zal geheel Israël zalig worden. Maar vooralsnog is dus duidelijk dat via de val van Israël de volkeren volop in beeld komen. En zo worden de heidenen, met de woorden uit Efeze 2 die ik net gelezen heb, medeburgers van de Nieuwtestamentische kerk, die in eerste instantie uit bekeerde Joden bestond. Medeburgers dus. Maar de verhouding tussen burgers en medeburgers is heel gespannen. De Joden die Jezus als de Messias erkennen, moeten leren omgaan met de vrijheid die er in Christus is. Dat de besnijdenis en dergelijke niet meer verplicht is voor de heidenen, dat vinden ze toch maar moeilijk. En voor de Joden die Jezus afwijzen, is de aanval op Mozes, want zo zien zij dat, onverdraaglijk. En al in de eerste eeuw wordt de scheiding tussen synagoge en kerk definitief. En de schuld daarvoor ligt denk ik toch grotendeels bij de synagoge. Ik denk bijvoorbeeld aan een gebed dat in 90 na Christus in de synagoge wordt ingevoerd. En in dat gebed wordt gezegd, laten de christenen en de ketters in een oogwenk vergaan. Laten zij uitgewist worden uit het boek des levens. En dat kun je natuurlijk als je een Messias-beleidende Jood bent. Ik weet dat dat woord omstreden is. Maar dan kun je dat natuurlijk niet aanhoren. Dus dan kun je ook niet meer in de synagoge blijven. In de eerste eeuw lijkt mij dus de schuld van die scheiding grotendeels bij de Joden te liggen. Maar in de eeuwen daarna wordt dat totaal anders. Het christendom wordt staatsgodsdienst. En de medeburgers, de volkeren, houden hatelijke en haatzaaiende preken tegen de Joden, ondanks Paulus' waarschuwing om niet te roemen tegen de natuurlijke takken. En eeuwenlang vinden er dan schanddaden tegen de Joden plaats, vaak in de naam van Christus. Denk aan de kruistochten, de pogroms en uiteindelijk de Holocaust. Maar die zaken laat ik rusten, omdat broeder Douw er in zijn vorige lezingen voldoende over verteld heeft. Het plaatje dat ik erbij laat zien, dat is een foto die ik gemaakt heb in Erfurt, in de kerk waar Maarten Luther tot priester gewijd is. En ergens op de koorbanken kwam ik deze zogenaamde Judensau tegen. Een afbeelding waarop links een christelijke ridder te zien is, te paard met een lans, en rechts wordt een Jood strijdend op een varken, het onrein dier natuurlijk, afgebeeld. En u ziet dat de Jood het verliest. Nou, dat is wel symbolisch, denk ik, voor de hele tussenperiode. Het feit dat dit in een kerk werd afgebeeld zonder enige schaamte, zegt voldoende. Kortom, de houding tussen de kerk en Israël is grondig verstoord. Joden vertrouwen christenen niet en daar hebben ze alle reden toe. Toch zou volgens rabbijn Lodi van der Kamp de verhouding in de 21ste eeuw wat aan het verbeteren zijn. Hij noemt een aantal dingen. Ik zal er twee herhalen. Het eerste is, hij wijst op de verbeterde verhouding met het Vaticaan, omdat er inmiddels diplomatieke banden zijn tussen de staat Israël en het Vaticaan. En hij wijst op de enorm toegenomen belangstelling voor het Jodendom, zowel religieus als maatschappelijk, in ons eigen land. Ik vind het lastig om te beoordelen of Van der Kamp gelijk heeft met het constateren van die wending. Wat wel duidelijk is, is dat Van der Kamp behoort tot de weinige orthodoxe rabbijnen die de ontmoeting met christenen echt zoeken. Een duidelijk voorbeeld daarvan is dit boek, dat vrij recent verschenen is. Een diepgaande, uitvoerige gedachtenwisseling tussen Ouweneel en Van der Kamp, in 2013 verschenen. En de rabbijn zegt in dat boek, het is een opdracht voor de volgelingen van de christelijke Messias, en dat zijn wij dus, en hen die hem afwijzen, dat zijn de orthodoxe Joden, om met elkaar in contact te treden. Niet, zegt Van der Kamp, om elkaar van het gelijk te overtuigen, want daar doet de Jood in ieder geval niet aan mee. Wel contact om te kijken of we gezamenlijk afscheid kunnen nemen van die geschiedenis van tegenstellingen en conflicten, om zo in onderling vertrouwen samen te werken aan een betere en harmonieuzere maatschappij waarin ruimte is voor beider gelijk. met elkaar in contact treden. Kan dat misschien, denk je dan, via het Oude Testament, dat we immers gezamenlijk gebruiken? Dan is het van belang om te weten hoe orthodoxe Joden de Tenach lezen. Jaren geleden volgde ik in Numansdorp een aantal avonden over de Joodse religie. 6 avonden, als ik me goed herinner. Docent was rabbijn van der Kamp. En op de eerste avond kregen we van hem dit schema. Ik heb het wat vereenvoudigd. Hij noemde het de openbaringshiërarchie die binnen het Jodendom gebruikelijk was. Ik heb het op papier gezet en gefotografeerd, zodat u een beetje mee kunt lezen, want het is niet makkelijk. Ter toelichting lees ik een fragment uit een boekje Wegwijs in het Jodendom. Vanaf het ogenblik dat de schriftelijke Tora werd ontvangen, op de Sinaï dus, aan Mozes gegeven, was het duidelijk dat die schriftelijke Tora, de eerste 5 boeken van Mozes, uitleg nodig had. En Mozes ontving niet alleen die geschreven wet op de Sinaï, maar hij ontving ook een mondelinge toelichting. Die mondelinge toelichting gaf hij door aan zijn opvolger Jozua, die haar weer doorgaf aan de profeten, en die gaven dat door aan de oudsten, die haar, die overlevering, die mondelingen, dingen die Mozes daar gehoord had op die berg, op hun beurt aan de rabbijnen overleverden. Men moet goed voor ogen houden, zegt dat Joodse boekje, dat de mondelingenwet, en u ziet rechts dat die in het jaar 200 op schrift werd gesteld, en dat er in de eeuwen daarna nog het een en ander wordt vastgelegd en gedetailleerd. Men moet goed voor ogen houden dat die mondelingenwet onlosmakelijk deel van de Tora uitmaakt. Want zonder die mondelingenwet, die dus schriftelijk is vastgelegd, is een groot deel van de betekenis van de Bijbelse wetten onduidelijk. Een voorbeeld dat ze geven, dat zijn de tefillin. De Tora zegt alleen maar in Deuteronomium 6, u zult de woorden van God als een teken op uw hand binden. En ze zullen zijn als een herinneringsband tussen uw ogen. En nergens in ons Oude Testament staat een aanwijzing hoe dit gebod in de praktijk dan moet worden uitgevoerd. Hoe weten wij dan dat het zo moet, zoals hier staat en hier gebeurt? Als een jongen 13 jaar wordt, leert hij dat van zijn vader. Dat weten we alleen uit de mondelinge wet en overlevering. En wat op de tefillin van toepassing is, dat kan van bijna alle andere wetten worden gezegd. Belangrijk dus om te begrijpen hoe orthodoxe Joden de Tenach lezen, het Oude Testament, is die zogenaamde mondelingenleer. En Van der Kamp die illustreert dat belang door nog eens te vertellen hoe kinderen werden opgevoed in de Joodse religie. Dit zijn leertrajecten zoals die in de 19e eeuw in Oost-Europa gebruikelijk waren. Daar begin ik mee rechts. Ik heb dat niet meer kunnen nagaan, maar ze zullen ongetwijfeld ook, denk ik, het Joodse alfabet eerst geleerd hebben. Al op hele jeugdige leeftijd. Maar daarna komen in Oost-Europa die Joods-orthodoxe kinderen eerst met de Mishnah in aanraking. En dat is dus die op schrift gestelde mondelinge overlevering die wij dus niet hebben. Daar staan wel teksten in uit de Tora, maar die staan altijd in een bepaald verband. Hetzelfde geldt als ze 9 jaar oud zijn en het duurt tot ze 20 zijn voordat ze het Oude Testament, zoals wij dat kennen, laat ik het even maar voor het gemak noemen, het kale Oude Testament. Dat is geen goede term, maar dan begrijpt u wat ik bedoel. Voordat ze dat in handen mogen nemen. Tot die tijd zijn ze afhankelijk van wat ze aan teksten tegenkomen in de Mishnah en in de Talmud. Links lijkt het een stuk gunstiger. Maar het is Van der Kamp zelf die mij van dat ideaal afgeholpen heeft. Door te zeggen van, vergis je niet als kinderen al inderdaad op 5-jarige leeftijd in onze Bijbel mogen gaan lezen. Dat is ons Oude Testament, heb ik erbij gezet. dan is dat altijd onder begeleiding van mensen die gepokt en gemazeld zijn, die doordrenkt zijn in de Mishnah en in de Talmud, en die ogenblikkelijk de interpretatie vanuit die boeken eroverheen leggen. De conclusie, niet van mij, maar van Rabijn van der Kamp. De Tenach, het boek der boeken, wordt door Joden en christenen gebruikt. Door christenen wordt die gelezen als ouverture op het Nieuwe Testament. En voor de Jood wordt die gelezen met, dat is inclusief, alle discussies van lang voor het begin van de diaspora tot nu toe. En het is deze Tenach, inclusief dus wat in de Mishnah en de Talmud staat, het is deze Tenach die de Jood naar het einde der tijden zal brengen. Met elkaar in contact treden. Met elkaar in contact treden via het Oude Testament. Van der Kamp ziet daar geen heil in. De orthodoxe Jood heeft immers een totaal andere Tenach. En ik denk dat de les die wij daar toch uit moeten trekken, is dat we dan de opvattingen van orthodoxe Joden niet moeten adoreren. Niet alles wat Joods is, is Bijbels of is Bijbelser. Het Jodendom van nu hanteert een andere leesbril dan wij. Het Jodendom van nu is, voor zover ik nu de afgelopen 5 maanden heb kunnen ontdekken in alles wat ik gelezen heb, het Jodendom van nu is niet de vader van het christendom. Mevrouw Eberle, dat is een messiasbeleidende Nederlandse Jodin, ze leeft niet meer, maar ze zei in een interview in Vrede over Israël: wij hebben het zo moeilijk in de kerk, omdat daar eerst helemaal gedacht werd volgens het stramien van de vervangingstheologie, en nu is het helemaal omgeslagen. In de zogenaamde leerhuizen is het nu zo ver dat Joden bijna verheerlijkt worden. Die christenen laten zich inpakken. Het bouwwerk van de rabbinistische theologie wordt omarmd als het Jodendom. En de christenen houden Christus achter de rug. Die mondelinge Torah, en u hebt net die hele rij boeken gezien, een Duitse uitgave, daar staat nogal wat in, biedt volgens die Talmud ook een heilsweg voor de volkeren. En u ziet dat de titel niets aan duidelijkheid overlaat. De volkeren kennen een andere heilsweg. En het gaat dan om het houden van de 7 Noachitische geboden. In Genesis 9 staan er eigenlijk maar 2. Bega geen moord en eet geen bloed of eet geen deel van een levend dier. En waarschijnlijk zijn die Noachitische geboden pas in de 2e eeuw voor het eerst geformuleerd. En uiteindelijk komt dan het gangbare 7-tal in de Talmud terecht. Excuseer dat in het Engels is. Er is in het Engels veel meer te vinden op internet aan plaatjes dan in het Nederlands. En dat is de enige reden. Aanbid geen valse goden. Gebruik Gods naam niet ijdel. Bega geen moord. Bega geen immorele seksuele daden. Steel niet. Eet geen ledemaat van een levend dier, richt rechtbanken op en breng overtreders voor de rechter. Die 7. De Joden dienen zich aan alle 613 geboden van de Torah te houden. Voor de niet-Joden is het voldoende zich aan deze 7 te houden. Waarbij ik, en dat is wel belangrijk denk ik, erbij moet zeggen dat moeten ze dan wel doen omdat de Almachtige dit heeft bevolen. En omdat ze ervan overtuigd zijn dat God tegen Mozes gesproken heeft en dat via Mozes deze geboden tot hen komen. Zodra je dus zegt, dit zijn wel handige geboden om een maatschappij in te richten of omdat ze overeenkomen met mijn rechtvaardigheidsgevoel of iets dergelijks, dan is dat niet de juiste manier om je aan die 7 geboden te houden. Maar wie zich aan die geboden houdt, wordt een zoon van Noach genoemd. Surfend op internet kreeg ik sterk de indruk dat de laatste jaren die belangstelling voor deze Noachitische heilsweg sterk toeneemt. In Amerika, maar ook in Nederland. De site Noachieten Online werd deze maand 2000 keer bezocht. En in 2013 deden Nederlanders voor het eerst in de geschiedenis belijdenis voor een rabbinale rechtbank, natuurlijk een liberale rechtbank, en werden zo officieel zonen van Noach. Die aparte heilsweg voor de volkeren is dus een heilsweg buiten Jezus om. En suggereert dat wij in staat zijn ons aan die 7 geboden te houden. En wie kennis neemt van de noachitische discussies op internet, ziet al heel snel de samenhang met een positieve kijk op de mogelijkheden van de mens. Ik geef 2 citaten ter illustratie. De noachitische wetten zijn niet alleen van toepassing op staten, maar ook op individuen. En dan niet als geboden die een mens beperken, maar als richtlijnen die ons in staat stellen onszelf maximaal te ontwikkelen en samen te werken aan een betere wereld. En het 2e citaat. Zonen van Noach zijn belast met het kweken van goede karaktereigenschappen en moeten streven om dicht bij de Almachtige te komen door gebed en door offers te brengen in de heilige tempel, mogen hij snel herbouwd worden in ons dagen. Laten wij, en dat is dan mijn mening, maar ik hoop ook de uwe, want dat is heel troostvol. Laten we dankbaar zijn dat we het niet hoeven te hebben van onze goede karaktereigenschappen, maar dat we ons mogen beroepen op het volbrachte werk van de Zoon van God. En dan mogen we ook iets anders verwachten dan dat we een zoon van Noach worden. Johannes 1 vers 12. Want zoveel Christus hebben aangenomen, de Messias uit de Joden, die heeft die macht gegeven om kinderen van God te worden. En dat is nog wel wat anders dan kinderen van Noach. En hoe word je kind van God? Door hem aan te nemen, die volgens datzelfde Johannes 1 tot het zijne is gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik herhaal een uitspraak van Van de Kamp. Het is een opdracht voor de volgelingen van de christelijke Messias en voor hen die hem afwijzen om met elkaar in contact te treden. Als contact via de Tenach moeilijk is vanwege die verschillende leesbrillen, kunnen we elkaar dan enigszins vinden via de Messiasverwachting? Joden wachten op de Messias, die nog komen gaat. Wij wachten op de Messias bij de wederkomst. Helaas geeft Van de Kamp's formulering christelijke Messias duidelijk aan hoe hij daarover denkt. Wat is typerend voor de christelijke Messias volgens Van de Kamp en dus volgens orthodoxe Joden? 4 kenmerken geeft hij ervoor. De christelijke Messias heeft de rol van middelaar. Het 2e, zijn lijden schenkt vergeving. Het 3e, hij is goddelijk. En het 4e, hij vervult zijn functie ook wanneer er nog geen sprake is van het grote vrederijk. In Wegwijs in het Jodendom, dat boekje dat ik al eerder noemde, dat onder auspiciën is uitgegeven van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, wordt de Joodse Messias beschreven via 3 hoofdtaken. Als de Messias komt, dan zal hij de rechtschapenen belonen en de zondaars straffen. Hij zal als 2e het lijdende Joodse volk bijeenbrengen in zijn oude land. En hij zal het vrederijk vestigen voor alle mensen die dan de heerschappij van die ene God zullen erkennen. En dat boekje besluit dan met: zo wordt deze ideale mens getekend, de Mashiach, Gods gezalfde. Maar men moet er goede nota van nemen dat de Mashiach geen bovennatuurlijk wezen is en zeker niet goddelijk. Zeker niet goddelijk. En in de gedachtenwisseling tussen Van der Kamp en Ouweneel over dit fundamentele verschil geeft Ouweneel een heldere exegese van Psalm 45 vers 7 en 8. Het was mij althans nog nooit opgevallen dat daar ook zo duidelijk stond dat de Heer Jezus goddelijk is. Ik citeer het in de herziene Statenvertaling omdat ik die iets duidelijker vind. Vers 7 en 8 van Psalm 45, daar staat: uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. En dan komt de tekst: daarom heeft uw God, dat is God de Vader, u gezalfd, dat is Christus, o God. En zo wordt Christus dan aangesproken. En Alwaneels conclusie bij een, mijns inziens, hele heldere exegese, hij zegt veel meer dan ik nu zeg, maar zijn conclusie is: zo blijft staan dat in het Oude Testament de Messias volgens de eenvoudigste vertaling wel degelijk met God wordt aangesproken. En dan ben je natuurlijk buitengewoon nieuwsgierig hoe Van der Kamp daarop zal reageren. En het enige wat hij doet: inlegkunde, schuif ik opzij, ik ga er niet op in. En hij rondt het gesprek af met: willen we echt de waarheid van de Messias doorgronden? Dit in afwachting van het ultieme moment van de waarheid aan het einde der tijden, laten we dan vooral vasthouden aan onze eigen waarheden. Christenen aan hun waarheden en Joden aan hun waarheden. Ik til er, voor ik begin aan Messias beleidende Joden, na de pauze, til ik er nog één element uit. En dat vond ik toch wel aantoonbaar, goed aantonen dat de christelijke religie een buitengewoon rijke en vertroostende religie is. Dat is als Van der Kamp zegt over de christelijke Messias: hij vervult zijn functie ook wanneer er nog geen sprake is van het grote vrederijk. En over de Joodse Messias: als die komt, dan zal hij dat en dat allemaal doen. Dan komt het vrederijk pas. Wat een zegen. Ik heb wat plaatjes vergeten, zie ik. Wat een zegen dat dan deze tekst in de Bijbel staat. Dat hij nu al alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat wij dus niet alleen mogen uitzien naar een vrederijk, maar dat we ook mogen geloven dat Jezus nu al regeert. Ook als het lijkt in ons eigen leven of in de wereld om ons heen dat de duivel regeert. En dan mogen we zeggen: hem is alle macht gegeven. Graafland die zegt het zo: ik meen dat wij mogen zeggen dat de beloften door God aan Israël gedaan in de komst van Christus wel hun hoofdzakelijke, maar nog niet hun volledige vervulling hebben gekregen. Maar het centrale is in Christus vervuld. De schuld is verzoend. De verbroken relatie is hersteld. De vijand is overwonnen. Het koninkrijk is gekomen. Het leven is overwinnend aan het licht getreden. En God woont onder zijn volk, door zijn geest, tot in het hart toe. Maar als het gaat over de volledigheid en om de omvang en de totaliteit, dan blijft er nog een oud-testamentisch tegoed over voor de toekomst. En hier wilde ik het dan voor de pauze bij houden. En dan is er, denk ik, bijna een bakje koffie, Bart. En misschien, of moeten we nog even wachten tot de koffie doorgezakt is? Ja, of ik laat vragen stellen nu. Dan loopt de avond niet zo uit. Dat is misschien dat mensen al reageren op. Als er vragen zijn, tenminste. Maaike. Nee hoor, nee. Ja, nee, maar het betekent niet dat we die opdracht niet moeten vervullen. Daar kom ik overigens na de pauze wel op terug. Die opdracht ligt er wel, ja. Maar het gaat erom dat je wel eerlijk constateert. Kijk, de Emmausgangers waren natuurlijk mensen die de Heer Jezus al kenden. En die in ieder geval in eerste instantie in hem meer hadden gezien dan in een gewoon mens. Dus hij had daar een... Hij roept ook alleen maar in herinnering, hè, bij hen. En, roept. Maar er zijn natuurlijk buitengewoon veel orthodoxe Joden in de tijd van de Heer Jezus zelf, die op geen enkele wijze, als die teksten uithaalt uit het Oude Testament, willen geloven dat die teksten op die Messias van toepassing zijn. De Noachitische geboden, ik zal de vraag voor thuis herhalen, kun je die vergelijken met onze 10 geboden? Ja, dat denk ik dat die er heel dichtbij komen. Er wordt ook heel vaak een verwijzing naar Handelingen 15 genoemd. Dat is denk ik een verwijzing, en ik praat nu een zekere meneer Sibusma na, die niet helemaal terecht is. En in Handelingen 15 gaat het juist over de gezamenlijke maaltijd van Joden en Joden, christenen uit de Joden en christenen uit de volkeren. En daar zoekt het convent dan een oplossing voor. Ja, die 10 geboden. Er is natuurlijk op zich van die 7 Noachitische geboden geen lelijk woord te zeggen. Het zijn hele Bijbelse geboden. Maar de conclusie die eraan verbonden wordt. Wie zich aan die 7 geboden houdt, die heeft Christus niet meer nodig. Die heeft geen verzoening meer nodig. En is dus toch een duidelijke afwijking van wat wij geloven. Ja. Ja. Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat orthodoxe Joden het in dat opzicht gemakkelijker hebben dan wij. Omdat ze de volkeren echt iets te bieden hebben, zou je kunnen zeggen, in taal van deze tijd. Jullie horen er ook bij, op die manier kan het ook. Terwijl wij echt zeggen, er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Buiten Jezus is geen leven. Het christendom is buitengewoon radicaal daarin. En dan heeft een orthodoxe rabbijn het makkelijker. Ik heb overigens de orthodoxe rabbijn die hier gesproken heeft een jaar geleden, daar ben ik niet bij geweest toen, die heb ik na afloop, na het samenstellen van deze lezing beluisterd. En toen ben ik wel een beetje geschrokken van zijn intolerantie richting Messiasbelijdende Joden. Dat vond ik buitengewoon pijnlijk. Maar misschien zeg ik daar nog... En dan blijkt in één keer dat die royaliteit naar de volkeren toch ook wel beperkt is. Ja. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Leo? Ja. Ja, ik moet de tijd, de koffie moet zakken, dus ik moet de tijd toch een beetje volpraten. Dat sluit elkaar niet. Ik zal de vraag herhalen weer. Ja, als je in Christus gelooft, schijn ik gezegd te hebben, dan ben je een christen. En de vraag uit de zaal is dan van, Bunyan zegt, je moet wederom geboren zijn. Ja, mijn antwoord is, dat sluit elkaar niet uit. Wedergeboorte en Christuskennis, dat is voor mij hetzelfde. En Christus is dan niet de meest verborgen persoon. Dan ga ik een klein beetje afwijken van het onderwerp. Maar wie iets van zijn schuld ziet en niet tegelijkertijd een heel klein beetje hoop heeft op dat er vergeving is bij hem, die wordt wel heel wanhopig. Ja. Dus ik denk dat er altijd een lichtstraaltje is. Als zondekennis werkelijk zondekennis is, is er altijd een ondersteuning vanuit de Christus. Ja. Ja, en dat gebeurt niet onbewust. En ik zeg niet hoe bewust het dan wel is, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ja. En dan zeg je toch ook in de binnenkamer wel eens tegen de Heer, van met Petrus, met dat hele lage woord voor liefhebben. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dan durven we dat tegen elkaar nog niet te zeggen. En tegen je man of je vrouw nog niet. Maar tegen de Heer zeg je dan toch wel eens van mijn hart gaat naar u uit. En dan vertrouw je jezelf niet. Oké, dat ben ik allemaal met u eens. Daar kun je allemaal vraagtekens achter zitten. En dat doet de duivel ook wel. En dat doe je zelf ook wel. Maar wedergeboorte en Christuskennis, ik zou dat niet willen scheiden. Maar het is helemaal buiten mijn onderwerp. Ik zou er heel graag allerlei teksten bij gaan halen en andere vaderen citeren, onder andere Brakel. Maar laat ik dat niet doen. Ik ga aan ja. Hoe kijken Joden naar de vervolging die over hen heen gekomen is in al die eeuwen? Dat is de vraag, hè? Als ik het goed begrijp. Er waren, en er zijn er misschien nog wel, maar er waren eeuwenlang natuurlijk christenen die zeiden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat wordt op die manier in vervulling gebracht. Gelukkig is dat wel een heel eind weg, denk ik, die redenering. Joden zelf hebben daar ook wel verklaringen voor. Maar dan ben ik ietsje minder deskundig dan op die andere terreinen. Daar zit iets in van wij lijden. Wij zijn de lijdende knecht des Heren. Ik zit dan aan de hoofdstukken in Jesaja te denken. Ze zien daar bijna iets verdienstelijks in. Wij lijden voor heel de wereld. Maar Jos, ik zit nou verwachtingsvol naar jou te kijken. Ja, klopt. Zo uit, hè? Ja. Ja. Ja, dat zeggen ze ook, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Pauze, Bart.
Als je het zal laten zijn, dan is voor laagte, want de automaat blijft 5 minuten.
Durf je nog te spelen, Piet? De collecte is voor het Centraal Verband. Ja. Een hele goede instelling, want die hebben broeder Douwe mee uitgenodigd. Dus dat is, ik sta er helemaal achter. Ja. Psalm 22. Eén vers of zo. Vers 14. Psalm 22, vers 14 en 15 dan maar gelijk. Kan dat? Hebben we zoveel tijd? Ja. Psalm 22, vers 14 en 15. is het nu echt pauze. Na de pauze praten we dus een poosje over de Messias belijdende Joden. Gemakshalve gebruik ik dat woord maar. Iedereen weet dan wat ik bedoel. In Nederland leven er tussen de 500 en 1000 Joodse christenen. En om een idee van hun opvattingen te krijgen, besteed ik eerst wat aandacht aan de vereniging Hadderech. Dat is de oudste groep. Grotendeels bestaand uit Joden die op de een of andere manier tijdens Wereldoorlog 2 met christenen in aanraking gekomen zijn. En zich ook gewoon bij de christelijke kerken gevoegd hebben. Het is de oudste groep. En daarna besteed ik wat aandacht aan de gemeente Bet Yeshua in Amsterdam. Omdat dat, voor zover ik het kon nagaan, op dit moment wel de bekendste groep is. En ook behoorlijk invloedrijk. Eerst dus Hadderech. De naam van de vereniging. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De vereniging heeft niet zoveel leden meer de laatste tijd, alhoewel er weer lichte groei in zit, maar ze is wel beeldbepalend geweest en nog wel vanwege het tijdschrift dat ze uitgeven. En bij het lezen in dat tijdschrift vielen mij de volgende zaken op. Hadderech is tegen aparte gemeenten voor Messias belijdende Joden. Die visie staat trouwens wel onder druk. En dat heeft er alles mee te maken dat Messias belijdende Joden zich niet zo thuis voelen in doorsnee christelijke kerken. Wij geven, vinden ze, te weinig aandacht aan typisch Joodse aspecten. We geven te weinig aandacht aan Israël. Maar een belangrijker reden lijkt me, en daar hoop ik dan straks op in te gaan, is dat veel Messias belijdende Joden in Nederland kritiek hebben op onze manier van omgaan met het Oude Testament. Ze vinden dat in veel kerken het Oude Testament wordt onderbelicht. Of als er over gepreekt wordt, dat het veel te snel en te vaak vergeestelijkt wordt. Tweede kenmerk dat ik tegenkwam bij die vereniging is, Hadderech heeft in 1968 de roeping jegens de Jood, om dus de getuigen van Christus, uit de statuten gehaald. En mevrouw Eberle, die lachende mevrouw die u er net al een keer per ongeluk hebt voorbij zien komen, die binnen Hadderech een vooraanstaande plaats inneemt, innam, antwoordde op de vraag, het is die mevrouw rechts, die antwoordde op de vraag of de kerk moet getuigen richting Israël. Nee, natuurlijk, want God doet dat zelf. Omdat mensen het op een bepaald moment niet meer kunnen harden, gaan ze onbewust de genade zoeken. Zo heeft God dat met mij toch ook gedaan. Bewaar me voor acties. De kerk moet niets doen. De kerk moet zich alleen maar bezinnen op haar wortels, op de kern. God zelf zorgt dan voor de rest. Hij zal heel Israël behouden, straks, in zijn toekomst. Derde kenmerk. Hadderech roept de kerken op. In die richting hebben ze dus wel een missie, vinden ze. Om zich te verdiepen in de Messias belijdende Joden en hun visie. En opnieuw citeer ik mevrouw Eberle. Wij zitten er niet op te wachten om keppeltjes en andere dingen te gaan dragen in de kerk. In sommige gemeenten gebeurt dat, maar dat is allemaal uiterlijk. Als je weet dat het om genade gaat, dan hoeft dat allemaal niet meer. Maar de kerken hebben de band met de kern losgelaten. En dat is begonnen na de tweede eeuw. Waar is de Sabbat gebleven? Waar is het Loofhuttenfeest gebleven? Waarom zijn de data van de Joodse en christelijke feesten uit elkaar gehaald? En wat is dat eigenlijk, kerstfeest op 25 december en zo'n kerstboom? Vierde kenmerk. Hadderech accepteert dat sommige leden zich houden aan de Tora op de Joodse wijze. Maar maakt daar geen propaganda voor. Een van de gebruiken waar veel Messias belijdende Joden zich aan houden, is het bevestigen van een mezuza aan de deurpost. Ook de cederavond, ook wel cederavond genoemd, met Pasen, wordt vrij algemeen gevierd. Maar verder zijn er tussen Messiasbelijdende Joden buitengewoon veel verschillen. Net zo goed als bij de protestanten overigens. Wel of niet de Sabbat, wel of niet de spijswetten onderhouden, wel of niet de besnijdenis, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Opnieuw mevrouw Eberle, er is bij Hadderech wel aandacht voor de gebruiken van het traditionele Jodendom. Niet omdat dat een Bijbelse opdracht zou zijn, maar omdat wij er door ons Joods zijn een natuurlijke verbondenheid mee voelen. En in een recent onderzoek, 2010, reageert een Messiasbelijdende Jood daarop met: Marjorie Eberle haalde heel veel uit het Jodendom in haar Bijbelse studies, en dat vind ik heel mooi, maar een stuk angst houdt mij wel tegen dat ik weer onder de wet kom. In juni 2013 schreef Sibesma in Vrede over Israël dat er inderdaad Hadderechleden zijn overgegaan naar het orthodoxe Jodendom. Maar een neiging om de wet toch weer zijn oude plaats te geven is mijns inziens veel duidelijker aanwezig in Bet Yeshua, een gemeente van Messiasbelijdende Joden in Amsterdam. De site van Bet Yeshua beschrijft de gemeente als volgt: wij zijn een Joodse Messiasbelijdende gemeente, opgericht door Leon en Elze Etterman. En Leon Etterman ziet u hier. Op het Loofhuttefeest in 1991. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21ste eeuw. En in Bet Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de eerste eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden. Die toen al begrepen dat het mogelijk is Joods te zijn en in Yeshua de Messias te geloven. Toen de gemeente werd opgericht bestond die uit 40 mensen. Nu zijn het er 250. Behalve de eredienst op de Sabbat komen ze ook regionaal samen in huisgroepen. En in het blad van de Evangelische Omroep kwam ik van deze meneer de volgende uitspraken tegen. Nergens in de Bijbel lees ik dat de wet heeft afgedaan. Daarom moeten wij naast ons geloof in het offer van Yeshua, ik herhaal dat even, naast ons geloof in het offer van Yeshua, ons houden aan zelfs het kleinste gebod. En hij verwijst daar Matthäus 5 vers 19, zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden hebben en de mensen zo geleerd zal hebben, die zal ook de minste genaamd worden in het Koninkrijk der Hemelen. De gemeente staat ook open voor niet-Joden. En in een ander visieartikel komen dan achtereenvolgens een ex-Rooms-Katholiek, een ex-Charismatische Christen en een ex-Oud-Gereformeerde, die allemaal lid geworden zijn van die gemeente, aan het woord en die zich daar buitengewoon thuis voelen. En waarom ik dat vertel is omdat het illustreert wat een aantrekkingskracht op dit moment dit soort gemeentes op allerlei richtingen hebben, ook op oud-gereformeerden. En dan zegt hij verder: die oud-gereformeerde schrikt wel van de rabbijn, van deze man dus, van die Messiasbelijdende rabbijn. Hij schrikt wel als deze zegt: in onze gemeente verwachten we dat je alle Joodse wetten gehoorzaam bent. En daar valt dus ook de besnijdenis onder, of je nou Joods bent of niet. En daarom zeggen wij in onze gemeente dat je pas een ambt kunt uitoefenen na besnijdenis. Het is Sibesma, docent Oude Testament en Hebreeuws aan de Christelijke Hogeschool in Ede en aan de Universiteit in Heverlee, die in discussie gaat met deze man daarover. En hoewel Etterman wel zegt van dat valt wel mee bij ons, dat houden aan de wet, denk ik toch dat Sibesma gelijk heeft als die hier een levensgroot gevaar signaleert om weer onder de wet te komen. Blijft natuurlijk de vraag hoe je moet staan tegenover die Mozaïsche wet en de rabbijnse traditie. En dat speelt vooral ook bij Messiasbelijdende Joden die in Israël wonen. In een reisverslag van de onder ons bekende Arieke van Dieren, vertelt ze over een besnijdenis in hun gemeente in Israël. Dat is dus alweer een poosje geleden, begreep ik uit een gesprek met vader van Dieren. Hier zie je de vader die zijn kind heeft laten besnijden. Als ik het goed heb begrepen, krijgt het kind na de besnijdenis een soort fopspeen in de mond geduwd. Gedoopt in suiker met een alcoholisch drankje, zodat het huilen eerder stopt. Als ik alles goed gelezen heb. En Alike schrijft dan in het verslag, ze heeft dat dus voor het eerst, als ik het goed begreep, meegemaakt, zo'n besnijdenis in zo'n messiasbeleidende gemeente. En ze schrijft dan in het verslag, jullie vragen je misschien af waarom messiaanse joden hun jongetjes nog besnijden. Bijbels gezien is daar echter niks op tegen. Zie Handelingen 16 en 21. In Handelingen 15 en de Galatenbrief, waar dus de besnijdenis wordt afgekeurd, gaat het over heiden christenen die de besnijdenis opgelegd krijgen. En dat is iets wat zeker niet mag. John, de man op de foto, vertelde dat hun motivatie bij hun twee zoons was, want dat was een tweeling, dat besnijdenis een onderdeel van de Joodse cultuur is. Je wordt pas echt Joods, als echt Joods gezien, als je besneden bent als man. En ook elders kwam ik die redenering vaak tegen. Wij Joden zijn en blijven het nageslacht van Abraham. De Heere heeft met Abraham een eeuwig verbond opgericht. Gaf daar als zichtbaar teken de besnijdenis bij. Wie zijn wij? Als die opdracht nergens expliciet is opgeheven, wie zijn wij om dan dat niet te doen? In een artikel uit 1988 in Christenen voor Israël gaat dominee Velema daarop in. Hij bespreekt allerlei bijbelgedeelten en zegt uiteindelijk, het moet gaan over de besnijdenis van het hart. En in Colossense 2 wordt daar heel nadrukkelijk van gezegd dat de doop in de plaats daarvan gekomen is, zoals natuurlijk ons doopformulier ook zegt. Dat is lastig. Dat betekent dus dat voor Messias beleidende Joden in hun opvatting in het doopformulier zou moeten staan niet dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, maar naast de besnijdenis gekomen. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga eens kijken of er mensen zijn die mij aan een helder antwoord kunnen helpen. Want hoeveel waardeer ik ook heb voor ons doopformulier, het is mensenwerk. En toen ben ik bij een messiasbeleidende jood in Israël terechtgekomen, Baruch Maos, inmiddels geëmireerd, predikant van een gemeente die redelijk als calvinistisch, als gereformeerd is aan te duiden. Er zijn in Israël een stuk of zes van dat soort gemeentes. Ik denk, dan ga ik in zijn publicaties kijken of hij daar wat over schrijft. Dat doet hij eigenlijk niet. Ik heb maar één boekje trouwens van hem gelezen, grondig gelezen. De rest heb ik wat gescand. Dat is dit boekje. En hij zegt, ik stel wel de vraag naar de besnijdenis, maar ik geef geen helder antwoord, want ik denk dat wij, messiasbeleidende Joden in Israël, te weinig theologische kennis in huis hebben om daar een helder antwoord op te geven. Ik kwam daar dus niet zoveel mee verder. Wel zegt hij heel nadrukkelijk dat messiasbeleidende Joden zowel hun Joodse als christelijke identiteit recht moeten doen en recht mogen doen. En dan moeten ze aan de ene kant zorgen dat die rabbinale tradities niet gaan overheersen, en aan de andere kant moeten ze dan natuurlijk zich ook niet laten ontjoodsen door de tradities van ons, van onze christelijke kerkgenootschappen. Want die passen niet bij hun cultuur. Een belangrijke reden voor Baruch om tegen Joden te zeggen, er zijn een flink aantal aspecten van die Joodse cultuur die je mag en moet vasthouden, is dat ze daardoor meer toegang zouden hebben in de evangelisatie onder hun volksgenoten. En evangelieverkondiging onder de Joden moet dus volgens Baruch Maos. En daarmee is lang niet iedereen het eens. Een rabbijn van de Kamp is een van de zeer velen die ongeveer als volgt redeneert. Christenen moeten zich rustig houden sinds de Holocaust en sinds al die wandaden die gebeurd zijn. Na 1900 jaar bestrijding van het Jodendom, na Auschwitz, moeten wij Joden met rust laten. Ik heb in verband met die jodenvervolging nog een fotootje erin gestopt. Deze verbrande, bijna verbrande besnijdeniswimpels en Torahrollen, die ziet u rechts, liggen in het Joods Museum in Worms. Gered in 1938 in de Kristallnacht. Zonder iets af te doen van de ernst van alles wat misdaan is, vaak in naam van Christus, gaat Baruch toch een paar kanttekeningen plaatsen bij de opvatting dat wij Joden met rust moeten laten wat het evangelie betreft. En hij plaatst die kanttekeningen, zegt hij in zijn boekje, ook nadrukkelijk voor zijn volksgenoten. Het eerste wat hij zegt is, veel antisemitische christenen hadden helemaal niet het recht om zich met de naam christen aan te duiden. Waren geen ware christenen. Het tweede, nazi's waren niet alleen antisemitisch, ze waren ook antichristelijk. En wij zouden zeker ook aan de beurt gekomen zijn als Hitler aan de macht gebleven was. Het derde, het christendom is niet fundamenteel antisemitisch. Dus wie het Nieuwe Testament gaat lezen, komt daar geen antisemitische uitspraken in tegen. Wel anti-judaïstisch, zou dominee Milfs zeggen, volgens het artikel van gisteren, maar dat is een ander verhaal. Christenen beleiden zelf ook dat ze niet voldoen aan de maatstaven van het evangelie. En dat ze zich wel eens door verkeerde antisemitische hartstochten hebben laten meeslepen. Denk aan Luther, die dat overigens niet beleden heeft. Een belangrijke vond ik zelf wel deze. Die is wat lastiger. Baruch Maos die zegt dan, wij moeten de christelijke boodschap onderscheiden van de gevestigde religieuze orde die veel heidense restanten bevat, zoals het religieus imperialisme. Dat is een hele volzin. Daar komt ongeveer hierop neer dat op het moment dat de christenen de macht krijgen, staatsgodsdienst worden, dat die oude heidense gevoelens van wij willen heersen, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, dat imperialisme, dat heidens is, de wil naar de macht, de wil om te overheersen, dat die de kerken volop is binnengeslopen en daar zijn verwoestend werk heeft gedaan richting Joden. Baruch ontkent dat dus allemaal niet, dat de kerk zeer ernstig gefaald heeft, maar hij zet er kanttekeningen bij, vooral ook omdat er maar één naam onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En wij mogen de Joden het evangelie dus niet onthouden. Hij zegt iets opvallends. Na de Holocaust is de kerk daar zelfs beter toe in staat dan daarvoor. Want nu is de kerk het gevoel van meerderwaardigheid kwijtgeraakt, zijn hoogmoed. En we kunnen nu bij wijze van spreken echt ootmoedig met die mensen, vanuit ons schuldgevoel met ze praten en zeggen, ja, het is verschrikkelijk wat de christelijke kerk op het geweten heeft, maar wij willen je toch Jezus niet onthouden. Ik weet niet of ik het met die redenering eens ben. Overigens zegt hij, zoals zoveel Messias beleidende Joden, eigenlijk zijn wij de meest geschikte personen om Joden met Christus in aanraking te brengen. Hoe dan ook, van Maos leren wij dat de dialoog met Joden getuigend moet zijn. En daarnaast leren we van hem en van mevrouw Eberle dat we niet of niet te lichtvaardig van Joodse christenen moeten verlangen dat ze hun Joodse identiteit opgeven in ruil voor onze tradities. Ik zou nog even terugkomen op iets anders wat denk ik leerzaam is. Dat is dat wij in onze geloofsgemeenschappen in de ogen van Messias beleidende Joden niet helemaal op de juiste manier omgaan met het Oude Testament. En Baruch zegt dan, Joodse christenen zijn het best geschikt om het Oude Testament met de ogen van de apostelen te lezen en daarin Christus te ontdekken zonder de uitlegkundige acrobatiek waaraan velen van hun medegelovigen zich overgeven. En die waarschuwing dat we het Oude Testament te veel kunnen lezen vanuit het Nieuwe en dat we het te weinig letterlijk lezen, lijkt mij toch nuttig. Kolbrugge schreef dit boekje. En Kolbrugge was geen Jood, voor degenen die nog nooit van hem gehoord hebben. En in het voorbericht van dat boekje vertelt hij dat zijn vader hem leerde, als je de 5 boeken van Mozes verstaat, dan versta je de hele Bijbel. En Kolbrugge vervolgt dan, het vlijtig lezen van de boeken van Mozes heeft vanaf mijn jeugd al vruchten gedragen en is de grondslag geweest voor een goed begrip van de Heilige Schrift. En nou komt er een ongelooflijke zin, maar ik denk dat die belangrijk is. Zo zijn mij de evangelisten en apostelen uit de profetische geschriften duidelijk geworden en niet omgekeerd. Toch wel even meenemen. Ondanks alle verschillen tussen de natuurlijke takken, en dat zijn in ieder geval de Messias beleidende Joden, en de ingeënte takken, Kolbrugge, is het dan ineens duidelijk dat er toch maar 1 olijfboom is. En diezelfde mooie ervaring, en dan werk ik naar het eind toe, diezelfde mooie ervaring had ik toen ik een interview las met mevrouw Eberle, die daarin vertelde wat Kolbrugge voor haar betekende. Ze vertelt, bij dominee Buskus heb ik belijdenis gedaan en door hem ben ik gedoopt. Maar de kern van het geloof had ik nog niet te pakken. Later kreeg ik het moeilijk met veel preken, omdat je zoveel moest doen. En in die tijd kreeg ik het boekje van dokter Hoek in handen over Kolbrugge, de onheilige heilige. En dat was brood voor mijn hart, omdat ik daarin het woord genade leerde spellen. En dat woord is sindsdien voor mij het belangrijkste woord. En van dokter Gravenmeijer erfde ik alle boeken van Kolbrugge. Onvoorstelbaar. Ik lees Kolbrugge ook heel graag. Maar het is een hele andere wereld, denk je, als van Messias blijdende Joden. En in één keer die herkenning. En wat las deze mevrouw dan in de onheilige heilige dat haar aansprak? Het zou dit fragment kunnen zijn. En ik lees een stukje voor nu uit dat boekje. Naar aanleiding van Romeinen 7 vers 24. En daar staat, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Enzovoorts. En dan schrijft Kolbrugge in dit boekje, ik afgetobde mens die ik ben. Met hoeveel heb ik mij niet afgemat, waarvan de grond mij als heiligheid voorkwam. Maar het was enkel vlees. Hoeveel houdt mij niet bezig, waarvan ik denk dat het volgens Gods wil is. Maar het is niks dan zonde. Ik ellendig mens dat ik mij bij mijn God en Heer tot alles onbekwaam gemaakt heb. En dat ik in plaats van iets goeds te doen hem altijd in de weg sta. Hem altijd tot moeite ben. En in plaats van tot lust en verheuging. Niets maak ik voor hem recht. Ik bederf alles. Op duizendvoudige wijze ervaar ik zijn liefde. Maar hoe staat het met de mijne? Miljoenen malen ervaar ik Gods trouw. En hoe staat het met mijn geloof? Ik zie me met zijn goedheid overgoten. En hoe ziet het eruit met mijn dankbaarheid? Wat zwetsen velen toch ijdel over dankbaarheid, die ze als een wet elkaar voorhouden, om ze naast het geloof te vervullen. Hoe jammerlijk, want ze zijn toch zo ondankbaar dat ze zich niet aan de goedheid van God en aan de genade van Christus durven toevertrouwen. Maar ze willen naast Christus op een besnijdenis steunen. Hoe bodemloos is de diepte van mijn verlorenheid. En dan ietsje verderop, naar aanleiding van vers 25. Ik dank God door Jezus Christus. Maar er is wel hoop in deze hopeloosheid. Een hoop die weliswaar niet wordt gezien. Maar hoewel wij het niet zien, zo verwachten wij het toch. Want voor mij, de grootste zondaar, en niet alleen voor mij, maar voor allen die zich op zijn goedheid verlaten, heeft de hemel zich geopend. En zie ik om mij heen niets dan angst en dood? En voel ik in mijzelf volstrekt geen kracht, volstrekt geen troost? En keert zich het hart in mij om van zielenood? En is alles voorbij? Terwijl het leven mijn hand uitgaat en de zonde steeds bij mij ligt. Maar God is niet voorbij. Is het uit met mij? Dan is het nog niet uit met God. en ik weet niet hoe, maar zal ik ooit omkomen, dan zal dat woord gelogen zijn dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar nu, desniettemin, hoe het ook met mij staat, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer, want ik ben hem aangenaam in de geliefde. Ja, ik zeg Gode dank. En dan is het toch één olijfboom. Want als een Messias beleidende Jodin dit met graag te leest, en dit voedsel is voor haar hart, Kolbrugge, mevrouw Ebele, Baruch Maos, mensen die zich niet schamen voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood. En ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is al in het Oude Testament. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik ga afronden. Ik besef dat ik weinig of niets gezegd heb over het seculiere deel van de Joden, over de concrete politieke en maatschappelijke hulp die de kerk zou moeten bieden, over de noodzaak dat we ons keren tegen alle vormen van antisemitisme, over onze plicht om voor Israël te bidden, daarbij pleitend op de belofte in Romeinen 9 tot en met 11 en in het Oude Testament. En dat ik daar weinig over gezegd heb, betekent natuurlijk niet dat ik die dingen niet belangrijk vind. En daarom eindig ik met een citaat van Boston. Hebt u liefde voor de kerk? Voor het werk van de hervorming van ons land? En de hervorming van de wereld? Hebt u verlangen naar een bloeiende toestand van de kerk die nu zo in verval is? Bid dan voor de Joden. En ik voeg daaraan toe. En vergeet de Messias blijdende Joden niet. Hier wil ik het bij laten. Moet ik nog gelegenheid geven tot vragen of is de tijd eigenlijk al een beetje voorbij? Als er hele dringende vragen zijn, dan kan dat natuurlijk ook straks na afloop nog. Maar ik stel voor, het is best al laat dat we eindigen met zingen. Mag dat, ja? Wil je nog één keer spelen, Piet? Ik stel voor dat we zingen op Psalm 72. Vers 1 en vers 4. Psalm 72, vers 1 en vers 4. zullen we eindigen. Heren, wij komen tot u om u dank te zeggen voor wat u deze avond gaf. Wilt u het verkeerde eruit genadig vergeven? Wij willen u bidden voor uw bondsvolk Israël, voor orthodoxe en seculiere Joden, dat zij zicht op u mogen krijgen, Heer Jezus, en op de verzoening die is aangebracht, dat ze u gaan eren als de grote Davidszoon. Wij willen u vragen voor de Messias belijdende Joden, die zo vaak in de knel zitten, tussen enerzijds de kerken en anderzijds hun eigen volk. Maar we willen u ook vragen of u ons de functie van de wet wil leren, als een tuchtmeester tot Christus, opdat we inderdaad het Kolbrugge gaan nazeggen en Paulus en al die anderen. Ik ellendig mens en ik dank God door Jezus Christus. En mogen we dat in deze voorbereidingsweek ook aan u vragen of u dat wil geven aan ieder van ons. En als u het in beginsel gaf, of u dat werk wil verdiepen en wil verstevigen, opdat uw naam ook door ons groot gemaakt mag worden. Wij vragen u dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Allemaal hartelijk bedankt voor uw belangstelling en ik wens u wel thuis.